gemeente hier in de kerk, ook gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Ook degenen die thuis verbonden zijn met ons. Een aantal afkondigingen. Volgende week zondag 5 juli zal dominee W.J. van der Brink in de morgendienst voorgaan. Ikzelf in de middagdienst. En vanavond om 20:30 is het zingen in de kerk. Iedereen van harte welkom. Om de temperatuur hoeft u het niet te laten in ieder geval. Vrijdag 3 juli is een mannenavond. Dat is deze keer bij Johan Bogert in Renswoude. Zaterdag 4 juli is er 's morgens om 9 uur gebedskring hier in de kerk. En dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan zijn er ook collecten in deze dienst. De eerste is een diaconale collecte. De vakantiebonnenactie is de bestemming ervan. Voor hier in Scherpenzeel. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. En de derde collecte is voor de kerk voor Dij bestemd. En er is ook een deurcollecte voor het landelijke jeugdwerk van de HJO. Ook van harte aanbevolen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zullen eerst met elkaar zingen, Psalm 2, het zevende vers. Daarna zullen we in gebed gaan voordat we de viering van het eindige avondmaal voortzetten. En daaraan vast zit ook het belijden van het geloof met elkaar. Dus eerst Psalm 2, vers 7, dan het gebed, dan de geloofsbelijdenis en dan de viering van het avondmaal. Psalm 2, het zevende vers. Laten wij samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij met meer, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen, dat u voor eeuwig onze genadige vader zult zijn. die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laten we met mond en hart voor de viering van het heilig avondmaal in gemeenschap met de gehele kerk in deze wereld, maar ook de kerk van alle tijden, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen nu eerst de tafel in gereedheid brengen. U zingt ondertussen Psalm 32, het eerste vers over de vergeving van de zonde. Welzalig hij, dat is gelukkig, wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1. eerst gelegenheid geven tot stil gebed. Dat wij dan met het ware hemelse brood, dat is Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Voor degenen die de dode zeren willen gedenken als de enige grond en bron van hun zaligheid. De Meester is hier en hij roept u: kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Als er dan niemand meer is om de dode zieren te gedenken, is er helemaal niemand meer die niets anders op te houden heeft bij God dan een lege hand, niets om op te steunen in zichzelf, maar zijn enige hoop of haar enige hoop is het volbrachte werk van Jezus Christus. En dat is genoeg, daarvan te leven en daarin te sterven. Als er dan niemand meer is, zal dit de laatste tafel vandaag zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. de drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggen en die we met vreugde begroeten, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we het woord van onze Heer ook hier aan deze tafel laten spreken. Wij lezen 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 8. 2 Petrus 1, vers 2 tot en met 8. Begint opnieuw met het belangrijke woord genade. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat ge door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat ge ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En ge tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid. En bij de matigheid, leidzaamheid, dat is volharding. En bij de leidzaamheid, godzaligheid. En bij de godzaligheid, broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Tot zover het woord van God. Wij zingen Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. heen in vrede. Laat het slot van het formulier lezen met elkaar. Hele rijke woorden. Alleen de aanspraak, hè? Geliefden in de Heere, in Christus geliefd door God. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nadat wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dat we de Heren danken en ook bidden met elkaar. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met ons hele hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan de weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere, Jezus Christus, en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Heilige Vader, wij danken u voor wat u in het sacrament ons gegeven hebt. Voor degenen die voor het eerst mochten deelnemen aan het avondmaal en daarmee hebben beleden dat zij de dood in zichzelf vinden, maar het leven buiten zichzelf zoeken in Jezus Christus. En dan zult u hen niet teleurstellen, want die u belijden voor de mensen, zult u belijden voor uw Vader. Heren, sterken ieder die deel mocht nemen en degene die van verre stonden en met misschien een angstig hart zijn blijven zitten, terwijl hun hart bij Jezus ligt, maar zij door allerlei andere oorzaken en niet zo ver gekomen zijn. O Heere, wil de banden verbreken en in de vrijheid stellen van de heerlijkheid van uw kinderen. Ook zij die met Jezus niets hebben, o Heere, wil door de kracht van de Heilige Geest hen opwekken uit de dood en het leven zelf in hun hart werken, zodat zij zich bekeren en geloven. Zo bidden we voor een ieder van ons, Heere, met alle zorgen en moeite en verdriet en pijn, maar ook blijdschap in onze harten. We leggen het alles voor u neer. Dank, Heere, voor de liefde in de gemeente, maar wil die nog verder bevorderen door uw Heilige Geest, want het is o zo gebrekkig. Wil geven dat we ook naar buiten toe licht mogen uitstralen en de Christus die we hier mochten ontvangen in brood en wijn zullen mogen meedragen de wereld in. En door uw kracht ook licht mogen verspreiden, zo anderen voor Christus worden gewonnen. Heren, zo bidden wij om uw zegen. Zo bidden we voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. We bidden voor onze overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Geef wijsheid om het volk te regeren en in goede orde te bewaren. Wil de christelijke politici wijsheid en inzicht geven, vrijmoedigheid om te spreken wat ze moeten spreken. En zegen dat, Heere, ten goede voor ons volk. Laat ons volk terugkeren naar uw woord en naar de Heer Jezus Christus, de koning van alle koningen en de Heere van alle heren. U hebt toch één verlangen, Heere, dat alle knie zich voor u zal buigen, ook van ons volk. Heere, zo bidden we voor een ieder die daar werkzaam is in de verspreiding van het evangelie in ons eigen land. Of dat op evangelisatie is, of diaconaal, of verslaafdenwerk. Heren, wilt u dat zegenen en bij hen zijn en vervullen met uw geest. Breid uw koninkrijk uit. Heren, er is zoveel leegte ook in de harten van veel Nederlanders. Waar het ik centraal staat en de verbinding met de omgeving weg is en eenzaamheid zo parten speelt. O Heere, laat de lichtstraal van het evangelie, van de liefde van u, hun harten raken en trek ze tot uw woord en kerk. Zo bidden we voor de broeders van de kerkenraad. Heere, geef dat we in broederlijke eenheid mogen optrekken om de gemeente te dienen volgens uw woord. Wilt u ons helpen ook als we kerkraadsvergadering hebben deze week? Wilt u dan ook in ons midden zijn? We bidden voor de kerkvoogdij. Dank, Heere, voor hun inzet. Dat u hen dat geeft ook, zich, ook als het gaat over het klimaat in het gebouw, zich in de afgelopen week zo te hebben ingezet, maar ook op allerlei andere manieren, wilt u hun werk ook zegenen. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. En ieder die een taak heeft in deze dienst, geef aan ieder wat nodig is. Laat deze dienst uitlopen, ook als we het woord lezen van u. Als we zingen, als we onze gaven geven. Als we met elkaar bidden. Uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar het woord van de Heere lezen. En dat doen wij in Romeinen 5. De versen 1 tot en met 11. Romeinen 5 vers 1 tot en met 11. Het vervolg op vanmorgen. Wij lezen daar het woord van God. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand nog bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Misschien wel gezien dat er drie keer roemen staat, hè? In vers 2. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En in vers 3, wij roemen ook in de verdrukkingen. En in vers 11, wij roemen ook in God. Die drie dingen, als u die de week mee inneemt, hebt u al genoeg om over na te denken. Roem. De tekst voor de preek vindt u in de versen 1 tot en met 5 die we met elkaar hebben gelezen van Romeinen 5. En het thema voor deze dienst is de hoop die niet beschaamt, die niet teleurstelt, betekent dat. Ten eerste de grond van die hoop. Wij hebben vrede bij God. Ten tweede de inhoud van die hoop. Delen in Gods heerlijkheid. Ten derde de beproeving van die hoop. Dat is verdrukkingen die de hoop juist sterken. En ten vierde de zekerheid van die hoop. Dat is de gave van de Heilige Geest. Dus de hoop die niet teleurstelt. Ten eerste de grond van die hoop, de inhoud van die hoop, de beproeving van die hoop en de zekerheid van die hoop. U krijgt gelegenheid en jij om God en zijn koninkrijk te dienen met u en jouw gaven. Daarna zingen wij Psalm 34. Het eerste vers, ik loof de Heer mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Vrede met God, dat is een gelukkig lot. Psalm 34 vers 1. Gemeente, jong en oud, een vraag. Hebt u, heb jij vrede met God? Dat het goed is tussen God en jou, u, dat er niks meer tussen zit. Shalom. Niet als een wens, maar als een feit. Zoals Paulus hier zegt, wij hebben vrede bij God. Niet als een gevoel dat er vandaag is en morgen weer niet. Vrede. Niet te staakt het vuren, las ik ergens. Want vrede en een staakt het vuren, dat zijn twee heel verschillende dingen. Een staakt het vuren, dat is zoiets als een afspraak van oké, ik schiet jou even niet meer, nu. Kun je even op adem komen en ik ook. Maar een keer pakken we de strijd weer op. Zoiets als bij Rusland en Oekraïne. Er zijn mensen die zo over hun relatie met God denken. Het is nu goed, maar morgen. Ik heb nu vrede, maar als ik sterf. Ten diepste zit er iets van angst onder. Je weet eigenlijk niet goed wat je aan elkaar hebt. Maar weet u, God heeft ons niet een staakt het vuren aangeboden. Maar vrede, echte vrede. Zoals tussen Duitsland en Nederland vrede is. Het is geen oorlog meer. We zijn geen vijanden meer van elkaar. Maar we zijn vrienden die samen optrekken. En dat is inderdaad niet iets wat je elke dag ook beleeft. Maar het is een werkelijkheid die zo is. Een feit. Die vrede is ooit getekend. 10 mei 1945 in Hotel de Wereld in Wageningen. Je kunt daar nog zo naar kijken. Vrede. Zo heeft God vrede aangeboden. En dat betekent dus dat het een vrede is die niet verstoord kan worden door wat ik doe en door wat ik niet doe. Een vrede die ook getekend is door God zelf, namelijk, ja, vers 8, hè, lees je dat eigenlijk, vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Een handtekening is een bevestiging van de waarheid van wat je zegt en wat je belooft. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God zegt, mijn handtekening eronder. Vooraf, toen wij nog zondaars waren. Of met vers 10, vijanden van God. Toen liet God al zijn hart zien, de bereidheid om zijn zoon op te offeren, om ons voor zich te winnen. Daarmee bevestigt God zijn liefde jegens ons. En daarom zeg je ook, de gelovige zegt, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst of genade alleen. Dat is geloof, dat echte geloof, dat niet meer roemt op iets wat hij zelf doet of wat je zelf kunt of laat, maar dat je roemt in God alleen. Hem de eer geeft en zijn liefde niet meer in twijfel trekt. Vers 11. Maar wij roemen ook in God. Daar staat het. Wij roemen in God. Door onze Heer Jezus. Wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de verzoening met God, de vrede met God, gekregen hebben. Hoort u dat? Het is gekregen, hè? Het is wat ik vanmorgen zei, een geschenk van God. Waar je niet voor hoeft te betalen, waar je niks voor hebt betaald, maar wat betaald is door het offer van Christus. Daardoor hebben wij de verzoening gekregen. Een geschenk. En ja, dat maakt je heel klein voor God, hè? Dat verootmoedigt voor hem. Dat maakt je niet groot, maakt je heel klein. Dat maakt God groot. En het zeggen tegen de duivel in, tegen je eigen geweten in, wat je aanklaagt, tegen je gevoel in, dat misschien wel nee zegt, tegen, denk aan Abraham, tegen alle hoop in, het zeggen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede, geen wapenstilstand, maar vrede met God, blijvende vrede. Wat er ook gebeurt, wat ik ook doe en wat ik ook niet doe, ik voldoe. In Christus voldoe ik voor God. Hoeft er niets meer bij, kan er niets meer af. Het is genoeg. Daarom zegt Paulus ook van, ja, het is niet, we hebben een vredig gevoel van binnen, want ja, dat is, hoe vaak is dat, hè? Hoe vaak is dat? Dat is maar heel weinig, dat vredige gevoel. Heel vaak stormt het ook van binnen. Of is er helemaal geen gevoel bij, hè? Dat kan ook. Maar hij zegt niet, we hebben een vredig gevoel, maar wij hebben vrede bij God. Net als dat je getrouwd bent bijvoorbeeld. Ik heb er al eens eerder iets over gezegd, hè. Ik ben natuurlijk niet alleen getrouwd als ik het voel en als het fijn is met elkaar. Maar als ik het niet voel, ben ik ineens niet getrouwd. Nee toch? Zo werkt het niet. Je bent getrouwd en dat is een feit. En je kunt zelfs, als je denkt, ja, zou het wel echt zo zijn, kun je zelfs naar het gemeentehuis toe gaan om te kijken of je handtekening er staat. Eerst hij en toen zij. Nou, je bent toen je naar je jawoord hebt gegeven aan elkaar en de handtekening hebt gezet, toen ben je in een andere staat van leven overgegaan. Ja, of je nou voelt of niet vandaag, het is een feit. Ook al ben je soms elkaar even kwijt, dat kan. Of misschien knettert het even tussen elkaar, ook dat is mogelijk. Maar je bent evengoed met elkaar getrouwd. En zo spreekt Paulus van een nieuwe staat van leven. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Er is getekend, allereerst door God, toen wij nog zondaars waren, toen heeft God al getekend. Met bloed, met zijn eigen bloed. En wat ik dan doe, als ik daar mijn vertrouwen op stel, de belofte van God, dan zet ik mijn handtekening. Zo staan de twee handtekeningen die die staat van vrede vastleggen. En dat is ook wat God wil, dat je zo leeft. Dat je niet telkens een vraagteken zet bij die vrede met God. Zodat je ook, zoals je ook geen vraagteken zet bij of je getrouwd bent. Dat weet je ook. Maar dat je daarin leeft. Wij hebben vrede, vrede, shalom. Het is goed tussen God en mij. Dat is wat Paulus zegt. En hij gaat verder. Hij zegt, door welke, dat is door Jezus Christus, wij de toeleiding hebben tot deze genade, de toegang tot deze genade, waarin wij staan. Dat is een moeilijke zin. Welke genade bedoelt hij? Nou, dat je rechtvaardig bent voor God. Dat als je voor de Heere komt, al heb je nog zoveel zonde gedaan en zoveel niet gedaan wat je had moeten doen, dat je je ogen voor de Heere niet hoeft neer te slaan. Dat je hem aan mag kijken en als je in de ogen van de Heere kijkt, als je met Christus bij de Heere komt, hoe schuldig je ook voelt, dat de ogen van de Heere van vrede spreken. Vrede. Een vrede bij God. Misschien is dat ook wel. Ik vroeg me af, dat woordje bij, hè? Heel veel vertalingen maken er met van. De Statenvertaling heeft bij. Misschien dat het wel dit is. Dat het niet die vrede is in je hart. Maar dat die vrede vast ligt bij God. Namelijk in Christus die bij de Vader is. Dat daar de vrede vast ligt. En Christus gaat daar nooit meer vandaan. Die is altijd aan de rechterhand van de Vader. Dus hoe vast ligt de vrede dan in hem? Het zou kunnen zijn dat Paulus daarom ergens zegt dat Christus onze vrede is. Christus is onze vrede. En dan weet ik dat als ik zo naar de Heere kijk, steunend op Jezus alleen, dat Hij mij niet meer zal veroordelen. Niet meer zal veroordelen. Romeinen 8, er is geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis meer. In Christus is God niet meer mijn vijand, maar is die mijn vriend geworden. Toch? Dat zingen we toch op Psalm 103? Moet altijd een beetje aan wennen, u niet? Er zijn nogal eens wat bezwaren tegen, maar Psalm 103 zingt het ook. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En niet zo van gelijkwaardige vriendschap, zo niet. Maar wel echte vriendschap. God blijft altijd iemand die groter is dan wij. Die wij aanbidden, en God niet ons. Maar wel echte vriendschap. Dat is de genade waarin je staat. Jezus zegt ook ergens, jullie zijn mijn vrienden. Als je doet wat ik gebied, jullie zijn mijn vrienden. En met mijn vrienden deel ik mijn geheimen. En dat is ook wat Psalm 25 zegt. Zingt dat? Dat we zijn verbondsgeheimen, Psalm 147, verbondsgeheimen mogen weten. Dat is de genade waarin wij staan. Door de geest in ons weten wij de gedachten van God. En daar zijn we nooit klaar mee. Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig om in die gedachten steeds meer zicht te krijgen. Die gedachte. Door hem hebben wij de toegang tot die genade. Tot die staat van leven. Maar in de praktijk, dat moeten we wel zeggen, als je naar God toe gaat, je komt er wel als een zondaar binnen. Toch? Dat is wel de ervaring. Ik ben het ook echt. Paulus zegt niet voor niks in Romeinen 7, ik ben vleeselijk, hè. Wat ik niet wil, doe ik wel. En wat ik wel wil, doe ik niet. Dus ja, hoe kun je als zondaar de troonzaal van God betreden? Alleen hij of zij die met Jezus komt. Met Jezus komt. Met niets anders en met niemand anders. En wat doet God dan? Misschien kent u die geschiedenis wel van Esther. Koningin Esther. Die voor koning Ahasveros verscheen, maar ze was niet geroepen. En dat is levensgevaarlijk, want dat kan je dood betekenen. Als je komt zonder dat je geroepen bent. Hij kan je dan doden en misschien als je geluk hebt, kan hij je ook sparen. Heel spannend. Is het bij God ook zo spannend? Wat denkt u? Nee. Bij God weet je waar je aan toe bent. In Christus weet je waar je aan toe bent. Rijkt hij je, dat mag je weten, ook al kom je nog zo zondig tot hem, je de gouden scepter van zijn genade toe. En zegt hij, kom maar dichterbij, bij mij. Je bent welkom. Ik veroordeel jou niet. Je bent trouwens ook geroepen om te verschijnen voor hem. Als gemeente bent u geroepen. En zeker uw doop onderstreept dat nog eens een keer. Geroepen om tot God te naderen. Door het geloof in Jezus. En dan geldt, wie niet komt, die zal sterven. Die zal sterven. Die weet ook waar die aan toe is. Maar wie wel komt in Christus, moeder, arm en naakt, tot God die zalig maakt, die zal God in genade aannemen en niet veroordelen. Dan weet je met Paulus, terwijl je hartje veroordeelt, je hartje veroordeelt, terwijl je weet dat je een goddeloze bent, diep van binnen, met al je gedachten en lusten en woorden en daden, vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik zal niet sterven, maar leven. Waarom niet? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dat is Hij. Wij hebben vrede bij God. Daar is het gewaarborgd in Hem. Onwankelbaar vast. Hij zal mij, gelooft u dat? Geloof jij dat? Als je zondig, dat zeker, maar steunend op Jezus, tot God komt, dat hij je dan niet veroordeelt? Dat is wel wat de Bijbel ons leert. Dan hebben wij door hem de toeleiding tot deze genade, waarin wij staan. Waar ik ook mee kom en waar ik ook omkom bij hem. Psalm 97 zongen we net. Hoe kijkt God dan naar je? Vriendelijk. Vriendelijk. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor wie? Voor alle oprechte harten. Wie zijn dat? Die eerlijk zijn voor God. En geen mooi weerspelen, geen maskers ophouden. Maar eerlijk zeggen hoe ze eraan toe zijn. En daarom hun hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Dat snap je niet, hè? Dat als je dan voor God staat, dat God vrolijk van je wordt. Ik kan me dat niet voorstellen, u wel? Maar het is toch echt waar. In Christus wordt God vrolijk van iedere zondaar die zo tot hem nadert. Daarom is altijd de grote valkuil voor een christen, ook een morgen weer en als je weer verder gaat, dat je gaat zitten focussen op wie je zelf bent voor God. En dat is op zich goed om nederig te blijven en ook gebruik te blijven maken van de Heer Jezus. Maar als je blijft zien op jezelf, dan snap ik dat de drempel steeds groter wordt. Soms is dat ook wel nodig, hè, dat je wat klein wordt voor hem. Om weer aangewezen te zijn op de genade van God. Want zou je zomaar weer een fariseer kunnen worden. Die roemt op wat hij doet. In plaats van een tollenaar. Die geen goed woord van zichzelf voor zichzelf over heeft. Daarom zegt Paulus ook: wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dat is zijn verlangen. Om alleen de wil van God te doen. Wie? En zijn lichaam hindert hem. En dan zegt hij: ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij de toeleiding tot deze genade. Ik rust in hem. Altijd? Altijd vrede met God? Ja, altijd. Ook als je het niet voelt. Tot de dag dat we zullen delen in de heerlijkheid van God. Lees maar in vers 2 aan het eind. Daar staat dat. Door welke, dat is door Christus, door welke wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Hoop, dat weet u misschien wel, is altijd gericht op de toekomst. Hoop kijkt vooruit. En is een verre kijken die de Heilige Geest je geeft, zodat wat ver weg is, heel dichtbij komt. En wat ziet dan de hoop? Wat ziet hij dan aan de horizon verschijnen? Ja, dat leest u hier. De heerlijkheid van God. Wat is dat? Wat is dat, de heerlijkheid van God? Dat is het beeld van God dat we zijn kwijtgeraakt of dat zwaar beschadigd is in de zondeval. Dat beeld van God is de heerlijkheid van God. Dat droegen wij in het paradijs. Dat is beschadigd, maar door het geloof in Christus wordt dat weer hersteld. Hier gaandeweg, maar straks volmaakt, zullen we dat terugkrijgen. En niet meer aangetast door de zonde, maar volmaakt. Zoals Jezus is. Heilig, rechtvaardig en goed. Daarom geloof ik dat roemen in de hoop op de heerlijkheid van God is, dat het uitzien naar de wederkomst is. Dat Jezus komt en verschijnt en hij draagt het beeld van God, weerspiegelt de heerlijkheid van God en wij zullen hem zien zoals die is. Wij zullen hem gelijk wezen. Ziet u? Dat is de heerlijkheid van God. Wij zullen hem gelijk wezen. En ik hoop dat jij, ik weet niet hoe dat zit, maar en bij u en bij mezelf. Ik herken het bij mezelf wel toen ik voor het eerst tot bekering kwam, een jaar of 19 denk ik. Dat was echt nieuw, dat ik verlangde om als God te zijn, heilig, rechtvaardig en goed. diep verlangen van binnen wat ik ook niet meer kwijt ben geraakt. En ik geloof dat dat wel iets is van de Heilige Geest. Dat dat verlangen in je hart is. Dat je wilt zijn zoals God is. Volmaakt. Dus daar kun je ook wel aan herkennen of de Geest in je leven werkzaam is. En niet dat je alleen in de hemel wil zijn, omdat het daar goed en mooi is, maar omdat je volmaakt wil zijn voor God. En aan de bedoeling van Hem beantwoord. Als je zou vragen aan een kind van God, hè, wat is nou het mooiste wat je kunt bedenken? Wat is nou het mooiste? Dan denk je misschien aan gouden straten, palen, poorten. Nee. Nee. Het mooiste wat je kunt bedenken is de heiligheid van God. Dat is het mooiste wat je kunt bedenken. De heiligheid van God. Die al de eigenschappen van God doorstraalt. Heiligheid komt van heelheid. Heelheid. Dat betekent dat de waarheid van God is heel, is puur. De rechtvaardigheid van God is puur, ongebroken. De goedheid van God is zuiver. De barmhartigheid van God is puur. Pure liefde. Dat is heiligheid. Heelheid. Daar verlang je naar. Om zo voor God te zijn. Psalm 86 zingt dat. Neig mijn hart. Voeg het samen. Het is zo gebroken, hè? Het is net een prisma waar alle lichtstralen gewoon alle kanten op gaan. En overal probeer je je hart aan op te halen. En wat is dan het verlangen? Je wordt er zo onrustig van. Totdat je rust vindt in God. En je hart samengevoegd wordt. Eén. In het zien op Hem. Om zo voor God te zijn. Zoals Hij mij bedoeld heeft. Snapt u dat? Dat verlangen. En die dag, zegt Paulus, die komt. Zeker, die komt. Dat ik leef in de hoop op de heerlijkheid van God. Hoe weet je dat, Paulus? Nou, ik zie Jezus aan de horizon verschijnen. Hij is onderweg. Zoals Hij is, zal ik ook zijn. Want, hoe zegt Paulus dat ergens? Dat we zullen delen in zijn heerlijkheid. Hij is al zover, maar wij zullen volgen. Dat betekent niet dat je altijd met je hoofd in de wolken loopt. Loopt natuurlijk. Maar dat je leert vanuit de vrede met God te leven en te wandelen. En dan weet je één ding. Kan het maar één kant op gaan. Hè? Kan het maar één kant op gaan. Goed bedenken. Eén kant. Elke dag weer een stap dichterbij. Bij het zijn zoals God mij bedoeld heeft. Dat ik bekleed zal worden met zijn heerlijkheid en zal stralen als de zon. Want dat doet hij ook. Stralen als de zon. Ik kan niet anders denken dat dat de reden is. Dat de blijdschap niet meer gestoord zal worden. Tot een toppunt zal stijgen. Elke week dichterbij. Elke week. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En ondertussen, dat is waar, vraagt al het andere onze aandacht. Hè? Al het andere. Je werk, je gezin, je school. En dat mag. En dat moet ook. Maar over dat alles valt het licht vanuit de toekomst. Daar wordt je denken door bepaald. Je keuzes worden daardoor bepaald. Het is het perspectief waar alles in staat. Ik geloof ook dat Gen Z, hè, dat lees je nog wel eens, generatie Z, heeft ook de leegte van het ik-tijdperk. Ervaart het aan de lijve. Dat als alles om het ik draait, je hoe langer hoe meer verdwijnt in eenzaamheid. Je bent niet meer verbonden. En dat is de afbraak van de mens. En dat ze weer op zoek gaan naar zingeving, naar betekenis. En dan in de kerk uitkomen. Iets wat alles omvat, God. Iets waar je voor leeft. Iets waar je uitleeft. Hè? Nou, dat is dit waar Paulus het over heeft. Dat roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En als dan de dood komt. En dan kun je tegenop zien. Dat moeten we niet. Daar moeten we niet luchtig over doen. Dat bedoel ik niet. Soms denk ik, leefden we er maar dichterbij. Bij de dood. Niet om erin te blijven hangen. Maar om te weten waar het in het leven om gaat. Hè? De dood is voor ons, voor de meeste van ons, niet voor iedereen, maar voor de meeste van ons iets wat heel ver weg is. Je hoort heel af en toe, hoor je eens iemand die op jonge leeftijd sterft, of iemand in je omgeving, van wie je houdt. Maar voor de rest is het echt iets ver van je bed, toch? Het is heel goed om daar wel dichtbij te leven. Niet om erin te blijven hangen, maar om te steunen op Christus alleen, elke dag van je leven. Want ik weet niet of jij of u dat herkent, maar je wordt heel erg in beslag genomen. Ik denk dat dat toch wel het grootste gevaar is van onze tijd in het Westen. In beslag genomen. En zo zelfs dat, ja, wie denkt er nog aan, hè? Wat als ik morgen sterf? Wat dan? Kan, hè? Dat je op je fiets stapt en dat je niet meer terugkomt thuis. Je dacht op school aan te komen, maar je kwam er niet. Ik heb dat regelmatig meegemaakt. Ook in het onderwijs, zelfs op de laatste dag van het schooljaar. Iemand naar huis ging, vakantie, en een ongeluk kreeg en er niet meer was. Dat kan gebeuren. En dan is de vraag, ben ik dan bereid om te sterven? Als je leeft, we hebben Romeinen 1 niet gelezen, hè? Maar stel dat je zo leeft als Romeinen 1. Wat staat daar? Zonder hoop. Zonder die hoop waar ik het net over had. Zonder verwachting, als een hopeloze in de wereld. Omdat je jezelf wel redde misschien. En Jezus liet voor wat hij was. En het liet hem maar praten. En God voor het les hield. Of het zelf misschien rond wilde krijgen bij God. Door erg je best te blijven doen. In plaats van te steunen op hem. Zonder hoop. Zonder hoop. Eigenlijk, waar leef je dan voor? Nergens voor, toch? Het blijft zoals het is. En het verderf dat je leven aangetast heeft, dat zal hoe langer hoe meer doordringen. En uitlopen op eeuwig verderf. Komt dat? Omdat de zonde, omdat die steeds dieper doordringt in je hart, steeds dieper, en steeds meer ruimte gaat innemen. En zonde breekt een mens af. Zo raak je steeds verder van huis. Steeds verder verwijderd van God en ook van je naast. Totdat je in eindeloze, en ik denk dat dat de hel is, eindeloze eenzaamheid verzinkt. Waarom, gemeente, waarom laat u, laat jij het zo ver komen? Waarom? Waarom wilt u dat? Waarom doet u dat? Dat je meer liefhebbers bent van genot en genieten dan liefhebber van God. Waarom zie je soms bij avondmaalgangers ook, helaas, en het is een valkuil voor ons allemaal, dus pas op, beproef u zelf, hè? Maar waar je je afvraagt, ben je wel aan de wereld gestorven? Je kunt roemen in Christus, maar ben je ook aan de wereld gestorven en voor de wereld gestorven? Dat hoort er echt bij. Dat je eerst het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid. En dan roept Christus nog vandaag je weer terug naar hem. Om je naar hem te wenden. En hij zegt, och, of je nog in deze uw dag bekent wat tot je vrede dient. Nou, toch even nodig om dat uitstapje te maken. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dan zegt hij nog iets. Hij gaat nog één ding roemen. Hij zegt, wij roemen ook in de verdrukkingen. In de verdrukkingen, wetende dat de verdrukkingen lijdzaamheid werken. Nou. Dat is niet niks. Verdrukkingen. Om daarin te roemen. Waar heeft hij het over, Paulus? Nou, over dat wat het kost als je Jezus volgt. Daar heeft hij het over. Als je alles uit de kast haalt om voor hem te gaan in je leven, dan levert dat verdrukkingen op. Vraag maar aan Timotheus. Alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Je krijgt de volle laag. Dat is wel een beetje anders als wij, hè? Of niet? Over het algemeen, ik zeg niet iedereen hoor. Sommigen hebben het moeilijk zat. Iedereen heeft zo zijn eigen kruis te dragen. Maar toch, we hebben het best wel luxe, comfortabel over het algemeen in vergelijking met derde wereldlanden. En kunnen daarom misschien ook wel heel druk zijn met allerlei randzaken en discussiëren totdat we in ons wegen over dingen waarvan wij denken dat doet er toe. Maar waar gaat het over? We denken nog dat het dat betekent ook. Paulus zegt wij roemen in de verdrukkingen. Vervolging, lijden, dat ontstaat. Als je van buiten wordt aangevallen omdat je het over Jezus hebt of Jezus volgt. Dat je je baan kwijtraakt. Of je vrienden of je familie je uitspuwt of zelfs onterft, vervloekt wordt, de gevangenis in moet. Zou je het zien zitten? Ik, gewoon even eerlijk de vraag, zou ik dat zien zitten? Daarom zou ik jullie en u willen aanraden om ook eens af en toe filmpjes te kijken van de SDOK, van Open Doors, van HVC. Omdat het je stilzet namelijk bij waar het nou echt om gaat in je leven als christen. Wij roemen, zegt Paulus, in de verdrukkingen. Eerst heeft hij het over de hoop op de heerlijkheid van God, dat is de toekomst. Maar dit is de weg ernaartoe, verdrukkingen. Die vrouw die haar huis uit werd gezet door haar man. Nadat ze eerst mishandeld was en misbruikt, omdat ze Jezus beleidt. Ze heeft haar kinderen niet meer gezien. Gebroken ging ze haar weg. Tranen. Kijk, dan krijgt het een kleur, hè? Wij roemen in de verdrukkingen. Gelooft u dat dat kan? Paulus zat zeker in de strandstoel, dacht u dat? In een hotelkamer ergens, op Ibiza of zo. Nee, daar zat hij niet. Hij zegt, ik heb 5 keer 40 stokslagen min 1 gehad. Ik ben met geesels geslagen. Ik ben een keer gestenigd. Ik heb 3 keer schipbreuk geleden. Ik weet van honger, van dorst, van kou, van geen dak boven je hoofd, van naakt zijn zonder kleren. Ik weet van gevangenissen. Niks geen comfortabelheid aan. Moet ik nog meer noemen? Ik roem in de verdrukkingen. Hoe bedoel je, Paulus? Dat kennen wij niet zo. Hebben wij dan geen verdrukking, gemeente? Nou, u mag het zelf invullen en jij. Wat zet jouw geloof onder druk? Die vraag moet je stellen. Dan hoef je niet naar Noord-Korea. Dan zijn we in Nederland zijn er ook dingen die je geloof onder druk kunnen zetten. Dat kan je familie zijn bijvoorbeeld. Je man of je vrouw. Dat kan je vader of je moeder zijn. Je vrienden. Die geloof onder druk zetten. Of misschien je bedrijf waar je zo druk mee bent en waardoor je niet toekomt aan God. Of dat je heel graag in Gods koninkrijk wilt werken, maar dat die deur, de ene deur naar de andere dicht ging. Dat zet je geloof onder druk. Dat is verdrukkingen. Of die ziekte die je leven binnenkomt. En die bij tijden ook je geloof onder spanning zet. Of die breuk in je huwelijk. Moet ik nog meer noemen? Ik denk dat het nu al dichtbij genoeg ben gekomen. Bij u en bij jou. Dat wat heel veel vraagt om het vol te houden. Om te blijven geloven. Dingen waar je zoveel om kunt huilen. Tranen. En omhoog kijkt en geen woorden meer hebt naar God toe. Want niemand weet misschien waarbij je soms roept en schreeuwt tot God. Waar je geloof onder dreigt te bezwijken. Hoe dan, Paulus, roemen in de verdrukkingen? Begin bij vers 1, zegt Paulus dan. Wij hebben vrede bij God, dwars door alles heen. Dat staat boven alles. Dat is waar we in leven. En we roemen in de hoop, daar gaan we naartoe, op de heerlijkheid van God. En onderweg inderdaad een verdrukking van 10 dagen. Ook daar roemen we in. Waarom? Omdat het iets uitwerkt. Het werkt iets uit waar ik intens naar verlang. Dat is dat. Dat ik op Jezus ga lijken. Het beeld van de Zoon gelijkvormig wordt. Dat er iets van de heerlijkheid van die toekomst, nu, hier en nu, al zichtbaar wordt in mij. En daar gebruikt God de verdrukkingen voor. Dat is niet iets wat ik voor mekaar maak, maar wat gebeurt. Het gebeurt. Door die verdrukkingen heen. Hoe dan? Door de liefde van God die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Gebeurt het. En dan zorgt er wat worden die verdrukkingen worden vruchtbaar voor God. En daar krijg je lijdzaamheid van. Wat is dat volharding? Dat ik het vol leer te houden, dwars door alles heen. Om geduld te leren hebben. En dat werkt weer bevinding uit. Bevinding, wat is dat? Bekend woord misschien, maar... Ja, ik geloof toch dat het... En ik geef het voor beter hoor. Er zijn wat meerdere visies op. Ik persoonlijk geloof dat het betekent dat je de test doorstaat. Dat het iets met je karakter doet. Dat. Je krijgt een beproefd karakter. Een volwassen karakter, dat is het. In het geloof. En zoals goud, Job zegt... Ik zal als goud uit het vuur komen. Hoe? Beproefd. Dat het vuil van mijn zondige karakter eraf gaat. En dat ik ga blinken met wat, ja, met wat van God is. Dat. Misschien moet je het vergelijken met een pottenbakker. Een pottenbakker. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Die een stuk klei in zijn handen heeft. En met die klei heeft hij een plan. Een plan. Het is ergens voor bedoeld. En het moet een vat worden waar hij blij van wordt. Hè, tot eer van hem. Dan wordt het niet vanzelf. En dan moet er gekneed worden. En hij duwt erin. En hij trekt eraan. Je begrijpt wel dat... als die klei gevoel zou hebben... dat het een pijnlijk verhaal is, toch? Maar toch gaandeweg begint die pottenbakker... met steeds meer tevredenheid te kijken... naar die vaas. Want daar gaat het op lijken. Dit is wat de verdrukkingen uitwerken. God gaat niet in het wilde weg met u en met jou te werken, met mij. Met heel veel zorg. Met die last in je leven, hè, waar je zo onder gebukt gaat. Wat je geloof onder druk zet. Met beleid doet hij dat. Met liefde doet hij dat. Hij heeft voor ogen wat het moet worden. Jij misschien niet, maar hij wel. Jezus. En hij kneedt. En hij drukt. En hij trekt. Naar dat beeld. En hij rust niet. Voordat dat beeld uit zijn handen komt. Zijn handenwerk. Dat is het. Hoe pijnlijker het is, hoe dichterbij hij is. Snap je dat? Hoe dichterbij dat hij is met zijn handen. Juist die pijnlijke momenten is een teken dat de Vader dichterbij is dan ooit. Om iets bezig is om iets van de heerlijkheid van hem te laten gaan doorschijnen in je leven. Snap je dat Paulus zegt, ik roem in de verdrukkingen. Want dat is wat hij ook verlangt. Het werkt volharding uit. En die volharding bevinding. Een beproefd karakter. En dan ook hoop. Want dan denk je, wat komt er van terecht? Ik zie er nog zo weinig van. Ja, want hoe meer hij dat doet, hoe meer daarna verlangt. Dat ook, ja. Maar het komt af. Het goede werk dat hij met u in jou begonnen is en in mij zal hij zelf voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Hij zal niet rusten. Hij zal niet rusten, de geest van God in ons. Voordat ik de de Zoon van God gelijkvormig ben. En dat is het verlangen van God. En daar neemt hij ons in mee. Heerlijk, hè? Dat is zo heerlijk. Om dat te weten, al is het nog zo pijnlijk, maar het werk komt af. En dan is het plan van God straks voltooid. Op die nieuwe wereld. Een vat tot eer van God. Nou, als daar verdrukkingen voor nodig zijn, dan roem ik daarin. Juist dan weet ik waar ik voor bestemd ben. Niet voor deze wereld, maar voor God. En dat is alles. Dat is me alles waard. Laat me maar sterven, Heere. Laat alles sterven in mij en van mij wat geen Jezus is. Zegt u het met me mee en jij. Misschien met de tranen in je ogen. Dat kan. Ja. Maar let op, die worden straks gedroogd. Allemaal. Door Jezus zelf. Hij zal u in zijn armen sluiten. En dan is het goed. Dan is het echt goed. Ik roem in de verdrukkingen. Als ik maar weet. Kent u dat lied? Als ik maar weet. Ook als op aard mij droefheid wacht. Of kruis. Dat ieder kruis mij nader brengt. Bij het eeuwig vaderhuis. Kijk. Nu snap je en u waar God mee bezig is in je leven. Dat is dit. Zegt u het met me mee en jij. Want we gaan afsluiten. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Toekomst. Vol van hoop. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. De weg daarnaartoe. En wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij de verzoening gekregen hebben. Eens verschijn ik voor de Heer. Vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven. En dat doet hij straks voor de laatste keer. Definitief. Ziel en lichaam. Amen. 73 zingen wij. Psalm 73, versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wie heb ik nevens u omhoog? 12 en 13 van Psalm 73. Zullen we de Heer danken en bidden. Heere, trouwe God en hemelse Vader. Zo zijn de zondagen voorsmaken van wat straks eeuwig wacht. Staande voor uw troon. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. We hebben vrede bij God. O Heere, als we dat niet kennen in ons hart en leven, geef dat ons haasten en spoeden om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, kom, ik zal uw afkeringen genezen. En geef dat als we daarvan mogen leven, dat we niet telkens vraagtekens zetten bij die vrede, maar dat we leven dwars door alles heen naar de hoop op de heerlijkheid van God en daarin roemen en ook leren roemen in de verdrukkingen, omdat u ons dichterbij brengt bij het doel dat u voor ogen hebt. Zegen ons, Heere, zegen uw woord. Als we de week weer door moeten, geef alles wat we nodig hebben. Geef kracht naar kruis als het moeilijk is in het leven. Houd ons staande en doe ons op de volgende rustdag elkaar weer hier ontmoeten. Wij danken u, Heere, en wij prijzen uw heerlijke naam. Hoor onze gebeden en neem onze dank aan in Jezus' naam. Amen. De versen 3 en 5 van Psalm 42 gaan we met elkaar zingen. 3 en 5 van Psalm 42. gemeente hier en thuis, bewaar het woord van de Heere onze God, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.